BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Welkom, dit is een extra aflevering van BNR Mobility. We zijn bij het Nationaal Autolease Event van Aumacon. En dat hoor je ook, hè?
Ja, gezellig hoor, hier in het auditorium van Dauphine. Zojuist is de nieuwe editie van de Lease Maatschappij Top 100 gepresenteerd door Aumacon. En over dat en heel veel meer gaan we praten met
Clem Diekman, directeur van marktanalist Aumacon. En Norbert van der Einde, voormalig CEO van Alphabet International en tegenwoordig onafhankelijk automotive expert. Heren, fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
En dank dat wij erbij mogen zijn. Laten we maar gelijk beginnen, Clem, met de nieuwe ranglijst. Want er zijn toch wel wat grote verschuivingen misschien in die top 100.
Ja, er zijn inderdaad in die top 100 en dan met name in die top 10 verschuivingen. En die verschuivingen die doen zich vooral voor bij de grote internationale partijen. Er zijn een aantal samenwerkingen eigenlijk in de pen aangekondigd. Maar nog niet gerealiseerd.
Leaseplan ALD heb je het dan bijvoorbeeld
precies,
over?
Precies, Arval en Teberg Business Lease, wat ook in het vat zit. Een aantal zijn er al gerealiseerd. Dus ja, daar is het hectisch, daar is het onrustig.
Ja, maar je hebt een pijldatum gepakt, hè? Dus je kiest dan voor 1 juni, zei je?
Ja, 30 juni dit jaar. Hè, want je moet ergens een datum kiezen.
Uiteraard.
Natuurlijk. Hè, we proberen die ook zo dichtbij mogelijk te hebben. Dus niet dat het de stand is van anderhalf jaar geleden, hè, maar toch wel redelijk recent. Behoorlijk recent zelfs. En op die dag, om daar gelijk dan maar even in door te schakelen. Op die dag was niet Leaseplan de nummer 1 in Nederland. En de hele lease sector weet niet anders dan dat Leaseplan eigenlijk altijd nummer 1 is.
Ja, hoe lang zijn ze dat al?
Ja, vanaf hun ontstaan mag ik
aan. Oké, wauw.
Vanaf 1963 dus.
Kijk aan.
Maar Leaseplan is voorbijgestreefd. Er is wel wat gestegen in een wagenpark, want dat meten we. Het aantal auto's, rijdend wagenpark, personenauto's, bestelauto's en vrachtwagens, is wel wat gestegen. Maar een andere partij is wat harder gestegen. Tromgeroffel, Volkswagen, PON, Financial Services.
De nieuwe nummer 1.
De nieuwe nummer 1 van Nederland. Ik heb er onmiddellijk ook bij de presentatie bij gezegd. Ja, voor zolang als het duurt. Want ja, als die merger doorgaat. Maar er zitten wat haken en ogen aan. Hè. Er zijn wat mededingingsautoriteiten die daar toch wat vraagtekens bij zetten. Vooral in het VK. Maar goed, het zal wel een keer doorgaan. In welke vorm dan ook. Misschien in een beperkt aantal landen. Maar dan is dan is dit van korte duur en dan is Leaseplan ALD straks weer de nummer 1. Maar niettemin, dat moet dan nog maar gerealiseerd worden. Vandaag is Volkswagen PON Financial Services nummer 1 van Nederland.
Ja, ze waren hartstikke blij. Hè? Ze mochten net op het podium komen.
Ja, zeker. Absoluut. En die krijgt een mooi plaatje, de Aumacon Autolease Top 100. Maar Clem, welke effecten spelen hier nou een rol? Want we zagen het lijstje van de top 10. Daar zitten eigenlijk alleen maar stijgers bij ongeveer.
Ja, en dat geldt niet alleen voor de top 10. De hele lease-branche, de hele lease-sector groeit en bloeit. Eigenlijk zijn alle lease, misschien een enkele uitzondering daar gelaten, alle lease-maatschappijen doen goede zaken, zien hun wagenpark stijgen, zien ook hun financieel resultaat toenemen. Dus het maakt niet zoveel uit of je groot of klein bent. We praten over de dag van vandaag. Maakt niet veel uit. Iedereen weet op dit moment geld te verdienen door een groeiend cliënteel.
Dat lijkt heel tegenstrijdig, want we zitten midden in een oorlog, in een energiecrisis. Er komt een recessie aan, ik weet niet wat allemaal. Ja. En dan toch, het geld klotst tegen de plinten en het volume neemt toe van het wagenpark.
Ja, tot de dag van vandaag. Hè. Dat voor de eeuwigheid is, dat gelooft niemand. Maar goed, Norbert van der Einde, die hier naast me zit, die heeft dat ook al aangegeven. Ja, we hebben natuurlijk allerlei doemscenario's van het verleden voorbij zien komen, maar ze worden nog niet gerealiseerd. Ja. Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat op de lange termijn die grote internationale partijen die in de top 10 zitten, dat die samen gaan, dat dat echt een gevecht wordt op economies of scale, hè, op schaalgrootte, dat die zich gaan onderscheiden van de rest. Hè, de top 10, tegen de rest van de wereld, zou je kunnen zeggen.
Jij ziet dus nog wel een consolidatieslag Zeker. Komen na leaseplan ALD.
Ja.
Gaat dat wel verder ontwikkelen?
Ja.
Okay. Norbert, jij bent natuurlijk oud-CEO van een grote leasemaatschappij. We noemden het net al, Alphabet International. Zo'n ranglijst, is die nou een beetje belangrijk?
Nou ja, het laat zien waar je relatief staat. Als jij als bedrijf minder gegroeid bent dan je concurrenten, geeft dat wel wat informatie.
Ja.
Dat kan soms een bewuste keuze zijn, dat je om welke reden dan ook niet wou investeren of andere prioriteiten had. Eerst je systeem op orde wou krijgen, dus het is niet altijd een commerciële wanprestatie. Misschien dat je een ander prijsbeleid bent gaan voeren, maar in ieder geval zie je heel direct, krijg je feedback over wat is het gevolg van mijn beslissingen ten opzichte datgene van wat concurrenten doen. En meestal in zo'n kleine markt heb je die concurrenten heel goed in het oog en weet je welke acties zij ondernomen hebben. Dus het is heel belangrijke informatie in ieder geval.
Goede graadmeter, want het gaat echt om volumes. Klem nog even, het gaat niet alleen maar om auto's, hè, volgens mij.
Nee, wij dus over de pijldatum hebben we het gehad en dan tellen we het wagenpark op van personenauto's, bestelauto's en vrachtauto's.
Okay.
Ik heb er in de presentatie ook heel duidelijk bij gezegd dat het ook beperkt is tot die drie voertuigsoorten. Want er zijn leasemaatschappijen die zich inmiddels behoorlijk aan het ontwikkelen zijn in bijvoorbeeld fietsen.
Fietslease.
Daar hebben we altijd een beetje om gelachen.
Ja.
Maar dat is tegenwoordig een hele belangrijke business. Er zijn inmiddels leasemaatschappijen in die top 100 die meer fietsen in hun park hebben dan vierwielers of meerwielers, zou je kunnen zeggen. Ja.
Norbert, is dat een ontwikkeling die jij sowieso wel voor leasemaatschappijen ziet gebeuren? Dat ze meerdere modaliteiten gaan aanbieden?
Nou ja,
ze doen
kijk,
dat nu vaak ook al, hè? OV bijvoorbeeld. Fietsen gebeurt steeds vaker, maar er komen nog steeds meer vervoertuigen bij, zou je zeggen.
Ja, de zakelijke klant die wil in ieder geval dat zijn medewerker zo goed mogelijk bediend wordt. En die vraagt dus aan iemand, een leasemaatschappij, omdat die daar dichtbij zit, kun je me helpen mijn mobiliteitsprobleem op te lossen? En de leasemaatschappij kan dat, want de leasemaatschappij is als geen ander in staat om bepaalde diensten te koppelen. Het koppelen van een OV, vervoerskaart, om het zo maar te zeggen, is relatief makkelijk aan een contract. Maar ook een leasefiets kun je eraan koppelen. Of een andere dienst die je inkoopt bij een andere leverancier. Hè. Dat leasemaatschappij hebben eigenlijk een soort kerncompetentie om zaken te kunnen koppelen. Want leasemaatschappijen doen eigenlijk niet zoveel zelf. Die beloven dingen aan klanten en maken daartoe afspraken met leveranciers. En zorgen dat die afspraken goed uitgevoerd worden. En natuurlijk financieren ze het voertuig wel zelf.
Dat wou ik net zeggen. Ja. daarover gesproken, want je hebt ook een top 10 over het autodeelwagenpark gemaakt.
Deelautoconcepten, zoals wij ze dan noemen. Ja, klopt.
Ik vond het grappig om de presentatie daarvan te zien, want zelf heb ik het gevoel dat je, Clem, dat je er niet echt in gelooft in het autodelen.
Ja,
en het hele concept dat erbij hoort.
Het is niet zo belangrijk wat ik ervan vind trouwens hoor. Maar we zijn een onafhankelijk databedrijf.
Ja,
dat zijn nog maar eens een keer gezegd.
Cijfermatig.
Dus wij vinden er niets van. Maar waarom zijn we ermee begonnen? Omdat daar heel veel over gesproken wordt, over deelauto's. En dat de zogenaamde toekomst gaat worden. En als dat door voldoende mensen van een bepaald kaliber gezegd wordt, ja, dan moet je het ook serieus gaan nemen. Dus dan moet je het op een gegeven moment ook gaan meten. En daar zijn we mee begonnen. En ja, we zijn behoorlijk geschrokken van de aantallen die erg tegenvallen. We zijn nog meer geschrokken van de financiële resultaten die ver onder nul liggen. Maar dat laat niet onverlet dat daar voor de toekomst best een goede richting kan zijn. Dat als andere partijen zich daarmee gaan bezighouden, als de politiek zich daarachter gaat scharen. Dus wij hebben dat wel heel nadrukkelijk nog wel toegevoegd als ons onderzoekterrein. Ja. Maar voor ons nog stelde het niets voor.
Ja, de indruk krijg ik dat de markt nog verre van volwassen is, hè, voor autodelen. En Norbert, snap jij dat nog allemaal in de kinderschoenen staat?
Nou, het is misschien niet zozeer dat die markt niet volwassen is. Het is het. Ik ben in het verleden heel erg betrokken geweest ook bij de ontwikkeling van DriveNow. En toen waren er rapporten van grote serieus te nemen bedrijven die voorspelden markten van 6 of 7 miljoen auto's in 2019. In carsharing. Nou, niet voor Nederland hoor, voor Europa in dit geval. Maar we zijn niet eens op 10% gekomen. Nee. En een belangrijk probleem wat onderschat wordt is de hele logistieke afhandeling van dit soort auto's. Die auto's staan altijd op de verkeerde plek. De klant wil eigenlijk niet lopen naar die auto. Als die om de hoek staat, vindt hij het prima. Daarnaast natuurlijk, mensen hebben van allerlei spullen in de auto. Denk aan je kinderstoeltje. Of aan een paraplu die in een auto ligt of andere spullen die je voor je hobby nodig hebt. Dus mensen hechten wel enorm aan je eigen auto. In een stedelijke omgeving speelt natuurlijk carsharing, kan een behoorlijke rol gaan spelen. Maar die moet die auto echt betrouwbaar op korte afstand van de gebruiker staan. En met betrouwbaar bedoel ik iedere keer als die wil, moet die auto er gewoon zijn.
Ja. Anders raak je snel teleurgesteld door het concept natuurlijk. Mijn en ik hebben het altijd over hoe vies die auto's zijn.
Nou ja, ik ben wel eens in Parijs geweest bij het autodeelconcept daar. Die auto's zagen er niet uit en waren gewoon smerig van binnen. Dus ik stel me altijd voor hoe je die auto's schoonhoudt. Je kent het gezegde, don't be gentle, it's a rental. Ik vrees heel erg dat mensen zo naar zo'n deelauto gaan kijken. En dat ze dan toch denken, ja, ik kan ook voor €100 kan ik een private lease auto voor de deur hebben.
Ik voel me toch nog geroepen om een pleidooi voor de deelautosector
te gaan voeren. Als je voor €100 een private lease auto kunt krijgen, waarom zou je dan een deelconcept gaan...
Je kunt geen private lease voor €100 meenemen.
Nou, dat kon wel. En die tijden komen misschien maar wel weer terug.
Ik denk niet dat die tijden terugkomen. Okay. En private lease is op dit moment natuurlijk veel duurder.
Op dit moment wel, ja. Maar dat is op dit moment markt issues natuurlijk. Gewoon
nou, ik denk dat autoprijzen in de komende periode niet zodanig gaan dalen dat private lease nog... En dan heb ik het over op grote schaal. Hè. Altijd zal er wel een aanbieder zijn op 199. Ja. Maar ik denk dat prijspunt eigenlijk wel verlaten is en voorlopig niet terugkeert.
Maar Clem ging een lans breken voor de autodokers.
Nou, onder bepaalde omstandigheden. En het mooie voorbeeld is natuurlijk Greenwheels in Amsterdam. Ja. Met een enorme een dicht netwerk van beschikbare auto's. Ja. Daar is het daadwerkelijk succesvol. Alleen, ja, de meeste mensen wonen niet in Amsterdam in het centrum. Maar daar is het wel degelijk rendabel te krijgen. Maar die schaal is te klein. Maar de ervaringen daarvan, mijn eigen kinderen voorop, moet ik zeggen... Die zijn daar meer dan uitstekend. Beschikbaarheid is goed. Ze zijn niet vuil. Er zijn geen nare dingen mee aan de hand. In de regel. Er gebeurt natuurlijk wel eens wat in zo'n centrum. Maar daar is het wel te doen. Maar het is te klein om dat schaalbaar te maken. Ja.
Maar ik had het toen net al over het logistieke probleem. Dat is precies het voorbeeld wat jullie geven in Parijs. Je moet dus auto's ten eerste verplaatsen naar de punten waar de vraag is. Want anders rijden ze 's ochtends allemaal dezelfde kant op. En 's avonds is allemaal dezelfde kant op. Net zoals de gewone privéauto. Je moet zorgen dat ze getankt zijn. Of geladen als het elektrische auto's zijn. En je moet zorgen dat ze schoon zijn. En dat ook het uiterlijk redelijk is. Overigens even ter aanvulling. Het is zo, dat weet ik vanuit de lease sector. Mensen in Frankrijk stellen andere eisen aan het uiterlijk van een auto dan bijvoorbeeld een Nederlander of een Duitser. Die gewoon willen dat zo'n ding schoon en schadevrij is.
Nee, precies. Maar daar zit dus een interessant onderdeel van of het succesvol kan zijn of niet. Dat je ook nog moet kijken naar de markt. En wat vraagt de markt daar? Niet alleen de locatie van de auto, maar ook hoe ziet de auto eruit en hoe is die verzorgd?
Ja, maar je moet bij carsharing toch onderscheid gaan maken tussen de verschillende vormen. Je hebt wat we noemen free floating. Dan pak je een auto ergens op en die zet je ergens terug. Ja. Dat is de meest anonieme vorm. Je hebt natuurlijk ook, laat ik zeggen, station-based. Waarmee ik bedoel, die auto staat op een bepaalde plek.
En
die
moet Greenwheels bij.
En die moet terug naar die plek. Ja. En dan heb je meestal een besloten gebruikersgroep. Ja. En dan zal ook die auto anders behandeld worden. Als je weet, dit is een buurtauto. Ja. Hier is een beperkt aantal mensen in deze straat gebruiken die auto. Natuurlijk via de digitale informatie. Als op een gegeven moment iemand meldt van die auto is vuil, weet je ook dat de voorganger het gedaan heeft.
Dan creëer je een veel grotere betrokkenheid bij die auto als de buurauto is. Buurtauto is. En dan kan ik me voorstellen dat mensen er dan voor kiezen om misschien de tweede auto de deur uit.
Nou juist, dan ga je dus... Je kunt ook corporate car sharing denken. Ja. Dus dat een bedrijf een aantal delen auto's in de garage heeft. Of zijn auto's deelbaar maakt. Van de van de zakelijke auto's die er zijn. Dat is tegenwoordig heel makkelijk, waardoor andere medewerkers die auto kunnen gebruiken voor een zakentrip overdag. En je ziet ook initiatieven ontstaan om bij appartementengebouwen op een gegeven moment te zeggen, er is hier een gebouw met 100 appartementen en in de garage onderkomen 8 deelauto's en verder is er maar 1 parkeerplaats per appartement. Ja, ook dan zul je dat stimuleren en heb je dus een besloten gebruikersgroep.
Ja, er zijn ook mensen die dan zeggen, ja, dan krijg je vooral experts en studenten in die flats en geen gezinnen.
Dat ligt aan de prijs van die flat.
Ja, dat denk ik ook.
Zeker alles valt voor die studenten. Prijzen. Ja.
Over prijzen gesproken. Die lease-tarieven, dat is vandaag ook in het nieuws. Die schieten echt omhoog. Ja, en dan wordt toch altijd weer getwijfeld van, gaat die lease-auto dat overleven? Denken jullie dat de lease-auto, ondanks dat die prijzen nu echt ongekend hoog worden?
Ja, we moeten niet overdrijven. Ongekend hoog is niet aan de orde. Maar auto's worden duurder. Leaseprijzen worden duurder. Dus het alternatief voor een leaseauto zou dan eventueel zijn een auto zelf maar aan te schaffen. Maar die wordt ook duurder.
Maar je kunt met het OV gaan.
Verzekering wordt ook duurder.
Ook duurder.
Ja. Ja, OV wordt, zeker ook duurder.
Ja. Maar even terug naar die prijsontwikkeling. Als je kijkt naar de afgelopen 20, 25 jaar, dan met uitzondering van de laatste 2 jaar, is die prijsontwikkeling eigenlijk altijd vrij, laat ik zeggen, vrij gematigd geweest. Ja. Het is nu typisch de laatste 2 jaren en precies wat Clem zegt, de concurrent van de leaseauto is toch de auto in echt eigen bezit hebben. Het OV speelt natuurlijk wel een rol, maar de meeste mensen die een auto willen, willen een auto. En schakelen misschien dan door naar een kleinere auto. Vergeet even ook niet dat de auto's natuurlijk de laatste jaren behoorlijk gegroeid zijn. De auto van vandaag is wel een maatje groter als de auto van 20 jaar geleden.
Klopt. Je moet ook wel onderscheiden dat er zakelijke leaseauto's zijn en er zijn private leaseauto's. Dat zijn 2 verschillende markten, twee verschillende doelgroepen. Die prijsontwikkeling, die prijsstijgingen doen zich vooral voor, dus de extreme prijsstijgingen, in het private lease segment. En dat lijkt er ook wel op dat het een beetje een inhaalslag is. Private lease is aanvankelijk heel goedkoop neergezet, geïntroduceerd. En leasemaatschappijen kunnen rekenen als de beste, zou je kunnen zeggen. Konden aanvankelijk ook rekenen op hoge kortingen van importeurs op die auto's. Ja, het tijdperk van de kortingen ligt een beetje achter ons.
Begrijp ik, maar toch, je zou nu kunnen denken, los van het feit dat de arbeidsmarkt natuurlijk erg krap is en een leaseauto natuurlijk een hele mooie arbeidsvoorwaarde, secundaire arbeidsvoorwaarde is voor veel mensen. Maar misschien is het wel nu juist het moment voor bedrijven te zeggen, we gaan wat veranderen, we gaan het toch anders doen. Het wordt ons ook te duur.
Ja, dan ga je dus in de krappe arbeidsmarkt tegen iemand zeggen, ik ga je auto afpakken. Ja. Ik denk dat dat op dit moment
niet geven als iemand in dienst.
Dat op dit moment niet werkt of als iemand de overstap maakt van een bedrijf waar hij een auto van de zaak heeft en de overstap maakt naar geen auto van de zaak, dat is moeilijk. Natuurlijk, de grote bedrijven proberen wel degelijk natuurlijk hun mobiliteit, de grote corporates hebben dan over hun mobiliteit anders in te richten. Met onder andere ook het actief aanbieden van openbaar vervoer en leasefietsen en wat die Smeer zei. En vooral ook voor die groep mensen, jonge mensen die in de stad wonen, daar slaat dat ook aan. Maar dat is een graduele verandering.
Ja, dus die prijs gaat geen disruptieve factor zijn in de lease-wereld. Wat gaat nou op de lange termijn echt het verschil maken? Is dat toch die autonoom rijdende auto, als die ooit komt?
Voordat hij echt helemaal autonoom rijdt, dat duurt nog wel even. Ik heb toen straks in de presentatie gezegd 10 jaar. Ja. En in een stad als Amsterdam is het nog moeilijker, duurt het misschien nog wel langer.
Ja, dat is heel optimistisch.
Maar die autonoom rijdende auto zorgt in ieder geval dat zogenaamde mobility as a service model wel heel goed kan gaan werken. Want nu werkt het gewoon niet goed hè, met die deelauto waarvoor je 4 minuten in de regen moet lopen. Dat willen mensen dus niet. Als die auto komt voorrijden straks, dan wordt dat dus wel anders. Daarmee wordt de wereld niet zwart-wit. In steden zal voor degene die geen parkeerplaats zich kunnen veroorloven, zal dat inderdaad zo zijn dat zij op zo'n deelauto overstappen. Maar mensen die of genoeg geld hebben of niet meer in het centrum van de stad wonen en een gezin hebben, kinderstoeltje of andere spullen die ze in de auto willen hebben, die zullen toch heel sterk nog blijven hechten aan het bezit van de eigen auto.
Ja.
Dus het zal belangrijker worden, beslist wel, maar het wordt niet iets van over 10 jaar plotseling 60% deelauto's.
Nee. Nou, ja, ik las dat Bloomberg heeft uitgerekend dat de autonoom rijdende auto tot nu toe de industrie ruim 100 miljard heeft gekost om te ontwikkelen. We zijn dus nu al 100 miljard verder. En wat hebben we nou eigenlijk? Ja, een paar auto's rijden
maximaal
level 3.
Level 2.
Ja, een paar auto's nu van Mercedes die ook level 3 kunnen van Honda in Japan.
Maar ondertussen hebben heel veel auto's natuurlijk wel de adaptieve cruise control. Ja, dat was een deel daarvan. Of hebben lane control. Ja. Of kunnen beperkt sturen. Hè. Dat zogenaamde autonoom rijden wordt onderscheiden in 5 niveaus. Hè. Dat niveau 5, dat hoogste niveau. Ja, eer dat gehaald wordt, dat gaat langer duren. En dat hebben ze onderschat.
Ja.
Absoluut.
Ja,
daar hebben ze te veel gekeken naar mooie gereguleerde steden. Zoals je ze misschien in Amerika hebt, zonder fietsers.
Precies, dat wil ik wel zeggen. Wij hebben bij autonoom rijden al onmiddellijk dat schrikbeeld van de binnenstad van Amsterdam. Hè, waar die autonome auto eeuwig andere mensen voorrang aan het bieden is. Ja. En nooit van zijn plaats op komt. Maar inderdaad, in de Verenigde Staten is het heel denkbaar. Hè? Ja. Daar wordt,
waar je nu al zelfrijdende taxis hebt natuurlijk in sommige delen.
De partij is Uber er natuurlijk, hè, en Lyft daar heel erg mee bezig zijn. Dat kan daar zeer disruptief zijn.
Het houdt ons in ieder geval nog wel even bezig.
Ja, en voor de rest heb ik het idee dat de leasebranche niet de disruptieve branche is die opeens binnen een paar jaar helemaal op zijn kop staat. Hè?
Nee. Ja, jij bent ex-directeur in de leasewereld. Ik ben toeschouwer. Als toeschouwer denk ik van nee, daar gaat de komende 3 jaar helemaal niets veranderen.
Nou ja, ik heb in mijn presentatie verteld, we doen al zo'n beetje minstens 30 jaar. Ik zit er eigenlijk 35 jaar en dus zeg maar 35 jaar hetzelfde. En volgens mij blijft dat de komende jaren zo. Ja. En dat komt omdat de behoefte van die klant eigenlijk, hè, financiering en beheer van het wagenpark, die is nog steeds hetzelfde. De onderliggende auto's veranderen misschien, maar die zijn eigenlijk ook nog steeds gewoon 4 wielen en ze rijden. Nu soms elektrisch, maar nog steeds rijden ze gewoon en moeten ze beheerd worden. En dat is financiering en beheer zijn toch de twee hoofdtaken van die leasemaatschappij.
Ja. Nou, ik denk dat daar wel één opmerking bij gemaakt moet worden. Dat ik denk dat in de toekomst de prijsverschillen, de calculaties, wat verder uit elkaar gaan lopen. Zoals gezegd, die grote partijen die worden nog groter. Gaan anders inkopen, hebben een andere marktmacht dan kleine partijen. En op dit moment, en dat heeft een van de presentatoren vandaag al laten zien, zijn die prijsverschillen echt verrassend groot. Hè. Voor één en de product is krijg hetzelfde. Geen enkel verschil. En als het dan toch €150 per maand scheelt. En dat verschil gaat in de toekomst nog groter worden. Omdat daar, zoals gezegd, een andere marktmacht voor een aantal partijen een rol gaat spelen. Ja, dan gaan we toch. Dan komen in ieder geval meer in prijsconcurrentie. Dan gaat prijs veel belangrijker worden. Als ook de gebruikte automarkt wat verder terug gaat lopen als dat die op dit moment de neiging heeft te doen. Hè. Op dit moment is het allemaal prima. Prijzen zijn hoog, maar als de gebruikte autoprijzen omlaag gaan, dan wordt het nog moeilijker om te calculeren op lange termijn. Ja, dan gaat er wel wat gebeuren.
Blijft bijzonder en goed om in de gaten te houden. Ik dank jullie wel. Clem Diekman, directeur van marktanalist Aumacon. En Norbert van den Einde, voormalig CEO van Alphabet International en tegenwoordig onafhankelijk automotive expert. Dit was een extra aflevering van BNR Mobility. Terug te luisteren via de site, via de app en elk gewenst podcastplatform, ook in je auto, zelfs als die gedeeld wordt.
Zeker wel. Ja. En vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan natuurlijk altijd. Mail naar mobility@bnr.nl.
Mijn naam is Meinert Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot een volgende keer.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.